Galaten 5 is de schriftlezing voor vanmiddag. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus heeft vrijgemaakt. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel. Wie heeft u verhinderd der waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd, och of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen ik gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Het woord van God komt tot ons vanuit Galaten 5 en daarvan het 5e vers. Galaten 5 vers 5. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Tot zover. Viertal aandachtspunten. In de eerste plaats een verslagen hart. Ten tweede vertroost. Ten derde in Christus armen. En tenslotte door de geest. Een verslagen hart. Vertroost. In Christus armen. Door de geest. Luther droeg zijn commentaar aan de Galaten op aan alle verslagen harten. Dus daar heeft hij dat boek voor geschreven. Een commentaar voor geschreven aan mensen die verslagen van hart zijn. Wat betekent dat? Nou, dat zijn mensen die willen wel graag heilig zijn, maar ze redden het niet. Zoals we vanmorgen aan zijn tafel hoorden, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Dus daar moet u maar goed op rekenen. Over die mensen gaat het vanmiddag. Want dat is de levende kerk. Die willen wel graag zonder zonde leven. Die willen wel graag heilig leven. Die willen wel graag volmaakt rechtvaardig zijn. Maar ze zijn het niet. Zolang ze hier leven. Kijk, dan zegt Paulus in vers 1, staat dan in de vrijheid. En het woordje staat, dat betekent eigenlijk wees opgericht. Verslagen hart, wees opgericht. Dus die levensrichting, die moet naar boven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Want een verslagen hart komt daaruit voort dat we kijken naar binnen, naar onszelf. En als het goed is, dan weet u dat u een onverbeterlijk zondaar bent. En als je dan graag heilig zou willen zijn, en je moet elke keer weer concluderen dat je het niet bent, sta dan in de vrijheid. Wees opgericht. De levensrichting moet naar boven. Ruwweg kun je de brief aan de Galaten indelen in drie delen. De eerste twee hoofdstukken, dan verdedigt Paulus zijn apostolisch gezag. In hoofdstuk 3 en 4 legt hij op een hele heldere wijze de rechtvaardiging van de goddeloze bloot. En in hoofdstuk 5 en 6 de praktische toepassing van de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Want wie gerechtvaardigd is, ja, dan volgt er ook een leven. Een praktische toepassing. Want leren en leven gaan altijd samen op. Maar wat is dat nu voor een leven? Is dat een wettisch leven? Daar vervielen die gelaten wel toe. Ze pakten eigenlijk weer dat wettische leven van vroeger op, om toch te proberen aangenaam te zijn voor God en zo ook een beter kind van God te worden. En wellicht herinnert u zich nog van de vorige keer, dat misschien die gelaten dat ook nog wel goed bedoeld hebben. En dat er in ons hart wel ook iets kan leven van het grote wonder wat de Heer gedaan heeft, dat je wel iets voor hem terug zou willen doen. En toen kwamen die judaïsten zo die gemeente binnen en dat klonk zo aannemelijk. Maar Paulus heeft ze fel bestraft. Dus dat leven dat volgt op de rechtvaardiging, dat is geen wettisch leven, maar dat is een staan in de vrijheid met welke Christus u heeft vrijgemaakt. Een staan. Niet een wandelen, maar een staan. Niet een vooruitlopen, maar een staan. Hoor je het verschil? Is waar, even verderop spreekt de apostel over een wandel door de geest, maar hier is een staan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Dat is het fundament. Daar moeten de gelaten op blijven staan. Al de dagen van hun leven. Opdat ze te midden van de onvolmaaktheden, de onvolkomenheden, de struikelingen, ze dagelijks tekortschieten, niet zouden wanhopen. Staat dan in de vrijheid. Nou, vrijheid, dat is ook vandaag aan de dag een modern woord. Vrijheid van meningsuiting. Moet allemaal kunnen zeggen wat je wil. Dat moet allemaal mogen. Maar het woordje vrijheid uit vers 1 heeft niets te maken met dat een mens zichzelf tot een wet is autonomie. Maar het heeft er alles mee te maken dat je innerlijk vrij staat tegenover God. Daar gaat het om. Dat je in je geweten vrijheid hebt. Daar gaat het om. Maar als u en ik straks gaan sterven en we komen op de plaats van onze eeuwige bestemming, dan komen we nooit op die plaats zonder langs de heilige God gegaan te zijn. En kunnen we dan, en kunnen we vanmiddag hem recht in de ogen zien met een vrij geweten. Dat is staan in de vrijheid. Dat je God met een vrij geweten, met een rein geweten in de ogen kunt zien. Kunt u dat? Want dan hebt u vrede. Dus hoofdstuk 5 en 6 gaat over het leven van de heiligen. De praktische toepassing van de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. En u begint onze tekst vanmiddag met het woordje want. U mag het ook vertalen met maar. En dan zou het een tegenstelling aanduiden. En dat doet het, mijns inziens ook. Maar want is ook prima. Dan is het eigenlijk een woordje wat aangeeft van de versen 2 tot en met 4. Die zijn nu eigenlijk gegrond op het vijfde vers. Dus want, dat is de grond van de versen 2 en 4, tot en met 4. Zo moet u dat lezen. En wat schrijft Paulus nu in de versen 2 tot en met 4? Dan gaat het over hoe je rechtvaardig voor God bent. Dan gaat het erover hoe je de Heer recht in de ogen kunt zien. Word je vrijheid, staan in de vrijheid. En de Judaïsten die hadden gezegd, je moet je laten besnijden. Je moet wat doen. Het is niet genoeg dat Paulus heeft gepredikt alleen maar Christus, alleen maar dat kruis. Daar moet nog wat bij. En dat klinkt zo aannemelijk. Want alleen het kruis, dat is de duurste prijs, maar dat lijkt zo goedkoop. Dus je moet je ook laten besnijden. Wel zegt Paulus, als je dat doet in de zin van een verdienste, dan is Christus u niet nut. Maar Christus is een volkomen zaligmaker, heeft alles gedaan, of hij is voor u geen zaligmaker. En ik betuig het wederom, zegt hij, aan een iegelijk mens, als hij zich laat besnijden, prima, maar dan moet je de hele wet onderhouden, volmaakt. Want het is of-of. Of je wordt uit genade zalig, alleen door het kruis van Christus, of je wordt alleen maar door de werken zalig. Maar het is niet zo dat de werken de genade aanvullen. Het is niet zo dat de genade de werken aanvult. Het is niet zo dat Christus heel veel gedaan heeft en dat u ook nog iets moet doen. Het is niet zo dat u een klein beetje gedaan heeft en dat Christus nog heel veel moet aanvullen. Het is of, of. En daarom is Christus uw ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. U bent van de genade vervallen. Afgevallen. En dan komt dat woordje want. Want. Het leven van het geloof ziet er anders uit dan wat de Judaïsten dus eigenlijk voorhouden. Let goed op, hè. Paulus heeft dus Christus gepredikt als de enige grond om rechtvaardig voor God te verschijnen. Paulus heeft Christus gepredikt als de enige grond van vergeving van zonden. Paulus heeft Christus gepredikt als de enige grond van het kindschap Gods. Christus en Hij alleen, waarom mensen straks in de hemel komen. En toen kwamen de Judaïsten, die zeiden, nee, niet Christus alleen. Weliswaar heeft de Heer Jezus machtig veel gedaan, maar er moet nog wel wat bij. Er moet nog wel wat bij. Dus de Judaïsten die zeggen, in het leven na de rechtvaardiging moet je nog wel wat doen. Je moet ook heilig leven. En dat heilige leven, dat is dan een aanvulling op het werk van Christus. En dan zegt Paulus, want, of maar, dan komt er een tegenstelling. Let erop wat hij leert in tegenstelling tot de judaïsten. Wat is nu het leven van de christen? Wat volgt er nu eigenlijk op de rechtvaardiging? Dit: wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Wat betekent dat? Nou, u moet goed onthouden, hè? Als God een zondaar vrij spreekt, juridisch, dan is hij dus wat dat betreft helemaal rechtvaardig voor God. God heeft hem helemaal vrijgesproken van schuld en van straf. Al zijn zonden vergeven. Maar, u hebt vanmorgen al gehoord, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat het woordje gerechtigheid dus ook soms de betekenis heeft van heilig. En hoewel een kind van God dus in de vrijspraak helemaal rechtvaardig is, is hij zolang hij hier leeft. En zelfs wanneer zijn ziel in de hemel is, nog niet volkomen heilig. En in die zin kun je dus ook zeggen dat hij nog niet geheel gerechtvaardigd is. En daar doelt Paulus ook op. Als hij schrijft over de hoop der rechtvaardigheid. Hij zegt, we zijn het nu nog niet geheel rechtvaardig in de zin van heilig. Dus we hebben wel de vrijspraak, de schuld is wel weggedaan. Volkomen. In de ogen van God ben ik rein. Maar in de praktijk van het leven ben ik tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En zelfs wanneer ik straks het lichaam der zonde afleg, dan is het nog niet volkomen rechtvaardig. Maar het is alleen nog maar de ziel in de hemel. En die zielen die wachten op de dag dat de lichamen, een verheerlijk lichaam, zonder zonde, aan hun ziel zal worden toegevoegd. En dat is de hoop der rechtvaardigheid. Ziet u het verschil? Dus die judaïsten die zeggen, wat moet je nou doen na de rechtvaardiging van de goddelozen? Dan moet je aan de slag. Dan moet je laten besnijden. En die besnijdenis is dan eigenlijk een samenvatting van al die ceremonieën weer van het Oude Testament. Je moet de wet weer ter hand nemen om een betere christen te worden. Maar Paulus zegt, dat is onbegonnen werk. Na de rechtvaardiging blijf je in jezelf een goddeloos. Maar we hebben wel de hoop. De hoop der rechtvaardigheid. Wat die judaïsten willen bewerkstelligen in dit leven. Daar heeft Paulus van gezegd, dat komt straks. Dat is de toekomst voor de kerk. Hoort u dat? En wat is dat een machtige troost, juist voor de kinderen Gods. Die zichzelf leren kennen als een onverbeterlijk iemand. En die zegt, kom er nooit, kom er nooit. De hoop van de rechtvaardigheid. Daar ligt in de belofte nog wat in het verschiet. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Echt waar. Dat is de troost. En als dat die gelaten begrepen hebben, als ze dat verstaan hebben, wat moet er dan een troost geweest zijn? Want die judaïsten hebben geprobeerd om de gelaten weer in dat werkverbond te drijven. En dan is het altijd te smal, dan is het altijd te kort. Maar wat doet Paulus? Paulus die wijst op wat weggelegd is. Maar Christus het hoofd is hun onderpand. Dat ook zij daar zullen zijn met een verheerlijk lichaam waar hij is. Dat is de hoop van de rechtvaardigheid. Zie je? Dus een kind van God is rechtvaardig gesproken in de belofte van het evangelie. En daar hebben we vanmorgen een zegel van gekregen. In het sacrament van het heilige avondmaal. En nu ligt er nog een belofte in het verschiet. En dat is de hoop der rechtvaardigheid. Dus die gelaten die beseften dat ze zondaren bleven. En die judaïsten die zeiden, dan moet je goed je best doen. En dan moet je proberen die zonde te overwinnen. En dat je steeds heiliger wordt. Dat deed Rome ook. En daarom dat zo'n troosteloze leer. omdat je nooit heiliger wordt. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Betekent natuurlijk niet dat je aan moet leven, raak moet leven. Betekent niet dat je een vrijbrief krijgt voor de zonde, dat betekent het niet. Maar juist die smart heeft over dat inwonende bederf. En die zo graag heilig voor God zou willen leven. Wel, zegt Paulus, dat is nog onze hoop. Dat ligt nog in het verschiet. Dat krijg je straks ook. Dat krijg je straks ook. Dus dit is troost voor degene die heilig zouden willen leven. Die door de Judaïsten het werkverbond worden ingejaagd. En dan zegt Paulus, nee. Wij hebben de hoop van de rechtvaardigheid. Is dat niet een heerlijk woord? Als we nu morgen weer het leven in moeten. En eigenlijk ben je al wel weer bang, hè? Want je bent onverbeterlijk goddeloos, toch? Zo leert een kind van God zich kennen. Hij komt niet verder. Hij weet zich geen raad met die leer van de Judaïsten. Hij zou het wel willen, hij zou het wel willen. En dan geeft de Heilige Geest vanmiddag de kinderen Gods die verslagen harten waar Luther het over heeft. Zo'n machtige troost mee, hè? De hoop en rechtvaardigheid. Dus wil je je laten besnijden, dan moet je heel de wet doen. En als Christus ijdel. Maar zo leven wij niet. Dat staan in de vrijheid, dat wil zeggen, wij verwachten door de geest uit het geloof, de hoop, de rechtvaardigheid. Laat dan de duivel maar schelden. Laat hem dan maar wijzen op onze zwakke plekken. Wij weten dat er voor ons iets is weggelegd. De hoop, de rechtvaardigheid. Dus in plaats van naar de wet te grijpen, is een verwachting naar hetgeen dat komt. Dat is onze tweede gedachte. Een verslagen hart vertroost. Want verslagen harten, die moeten vertroost worden. Want wij verwachten. Dus dat verwachten, dat staat tegenover het besnijden. Ziet u dat goed? Die Judaïsten die zeggen, kom aan de slag en beter je best doen. En Paulus zegt, wij verwachten. Wij verwachten. Dat is een tegenstelling. Die krijg je onmogelijk bij elkaar. Dus of je moet je gaan bewijzen dat je een kind van God bent en dan moet je al die goede werken gaan doen enzovoort. Of het verslagen hart mag naar boven zien en zeggen wij verwachten. Maar dat komt wel hoor, kind van God. Eén keer zal de Heer al de tranen van uw ogen afwissen. En één keer zal uw wens in vervulling gaan dat je nooit meer hoeft te zondigen, nooit meer. En dat je ook in staat bent om de Heer eenmaal volmaakt tot in alle eeuwigheid te dienen. Hier niet. Aan deze kant van het graf lukt je dat nooit. Maar wij verwachten. Wij verwachten. Wie zijn die wij? Maar de kanttekenaren zeggen, dat zijn de gelovigen uit de Joden. Dus Paulus zegt, ik en al mijn broederen uit het Joodse volk. En zeggen de kanttekenaren erbij, als de Joden dan, die dat oud-testamentische bestel hadden, en de Judaïsten willen die gelaten daarna terugbrengen, als die Joden dan al die ceremonieën al achter zich laten en naar voren kijken, wij verwachten. Hoeveel te meer jullie gelaten? En we hebben vanmorgen gehoord, hè? Iedereen die nu bekeerd wordt, die wordt ook bekeerd in dezelfde tijd als waarin de gelaten bekeerd werden. En dat is die tijd dat die ceremonieën en al die wetjes uit het Oude Testament er niet meer zijn. Nu hebben we Christus en zijn volbrachte werk. De belofte van het evangelie. Dat de weg gebaand is. De schuld betaald is. Hoor je het gelaten? Als de Joden dan al die ceremonieën achter zich laten. De gelovigen uit de Joden. De bekeerden uit de Joden. Hoeveel te meer moeten dan de bekeerde heidenen? Alleen maar naar boven staren. Maar die hebben die ceremonieën nooit gehad. Die gelaten wisten niet van offers. Die wisten niet van besnijden. In de Bijbelse zin van het woord. Die wisten niet van allerlei wassingen en rituelen. En noem maar op. Dat was de Jood met de paplepel ingegoten. Deze gelaten moeten staan in de vrijheid. En die mogen verwachten. Wij verwachten. En daarom zijn die wij al de broeders die met Paulus een even dierbare geloof deelachtig zijn. Wat is dat nu eigenlijk verwachten? Verwachten. Dat is iets op goede grond, met volle verzekerdheid dat men het krijgen zal, verwachten. Je moet goede grond hebben. Je moet een betrouwbare grond hebben. Je verwacht iets op grond van een afspraak, een belofte. Ik heb je vaker het voorbeeld gegeven, dat kunnen onze kinderen ook goed onthouden. Ja, als je misschien nog een opa en een oma hebt. En dan heb je ze gebeld en je hebt gezegd, is het goed dat ik morgenmiddag kom? En dan verwacht oma je morgenmiddag. Je hebt een tijd afgesproken. En oma weet dat als er niks tussen komt, dan komt hij of dan komt zij. En dan zorgt ze natuurlijk voor wat lekkers. Dat is verwachten. Was ze gelooft dat je haar niet voor de gek hebt gehouden en bedrogen. Maar dat je het ook meende, dat je ook werkelijk wilde komen. Ze kende je door en door. Is het goed, oma, dat ik morgen kom? Dat is goed. Ik zal je verwachten. Maar er zijn ook heel wat opa's en oma's die uit het raam kijken en die hopen dat er iemand komt. Maar er komt niemand. Die verlangen wel dat er iemand komt, maar er komt niemand. Maar die hebben geen grond. Niemand heeft gebeld. Er is geen afspraak gemaakt. Voel u? Wij verwachten. En wat is nu de grond van deze verwachting? Dit, de vrijspraak in je hart. De hoop der rechtvaardigheid kun je alleen maar verwachten als je een rechtvaardige bent. Maar omgekeerd is dan de troost, elke rechtvaardige die in zijn waarnemingen goddeloze blijft, die heeft ook de belofte. Dan heeft God gezegd dat hij eenmaal volmaakt rechtvaardig, volmaakt heilig zal worden en een verheerlijk lichaam zal ontvangen en God volmaakt zal dienen. Dan zult u uw wens verkrijgen. Dat is Gods belofte in deze tekst. En Paulus zegt, wij verwachten. Maar God is geen mens, dat hij liegen zou. Hij kan niet bedriegen. Als de kinderen van God terugzien, dan zijn ze nog nooit beschaamd met de Here uitgekomen. Dan heeft hij altijd gedaan wat hij beloofd heeft. Omgekeerd schamen ze zich wel en er nooit trouw geweest. Maar ondanks onze ontrouw blijft hij getrouw. Nou, dan heb je een vaste grond, een zekere grond. En op grond daarvan mag je verwachting hebben. Gaan we zo zien, dat is een zaak van geloof, van verwachten. Dat is feitelijk een ander woord voor geloven. Dus je moet goede grond hebben, zodat je met volle verzekerdheid verkrijgt wat je verwacht. Kijk, en daar gaat het nou over. Bent u rechtvaardig voor God? Of dat staande in de vrijheid, hè, kunt u God recht in de ogen zien en heeft u dan vrede? Heeft u dan vrede? Of wil u straks, als u gaat sterven, als het ware met een boog om de Here heen lopen, om zo nog te denken dat u de hemel binnenkomt? Dat kan niet, hè. Dat kan nooit. O, kijk dan de Here toch eens recht in de ogen. En doet het maar als een arme verslagen zondaar, als een goddeloze. Erken uw ongerechtigheid. En u zult zien dat er vriendelijke ogen zijn bij hem. Dat mag ik in ieder vanmiddag verkondigen. Dat is het wonderen van genade. Want de Heere wacht nog om genadig te zijn. Als u vanmorgen niet aan kon, of als u niet aan wilde, dan verkondig ik u nog een God die wacht om genadig te zijn. En u volk van God, heb eenmaal uw hoofd omhoog geheven. En toen heeft u toch alleen maar zijn gunst aanschouwd. Doet het maar. Kijk hem maar recht in de ogen. Hij is bevredigd door het werk van zijn eigen zoon. Zo ben ik rechtvaardig voor God. Op grond van zijn eigen belofte. Want wij verwachten. Want wij verwachten. En dat verwachten wij met blijdschap. En dat verwachten wij met lijdzaamheid. En lijdzaamheid betekent geduld. Lijdzaam betekent eronder blijven. Al duurt het misschien nog zo lang. Al struikel je dagelijks in velen. Want die belofte die God gegeven heeft, weet u het nog? Dat u als een goddeloze gerechtvaardigd bent, weten jullie het nog gelaten? Dat God jullie niet heeft vrijgesproken om iets in jullie. Nou, daarom zegt de doopformulier, als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. God heeft goddelozen gerechtvaardigd, alleen maar uit genade, om zijn zelfs wil, om Christus wil. Kijk, dat is met lijdzaamheid en met blijdschap verwachten. Onze Dordtse leerregels zeggen dat de Heere de wortel van de zonde erin laat, opdat wij dagelijks reden hebben om ons te verootmoedigen. En dat wij dagelijks meer en meer de toevlucht zouden nemen tot de gerechtigheid van Christus. Dat is het leven van de heiligen. Dagelijks ons verootmoedigen. En dagelijks meer en meer de toevlucht nemen tot de gerechtigheid van Christus. Wij verwachten de hoop der rechtvaardigheid. Johannes zou het zo zeggen, de hoop der rechtvaardigheid. Nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar we zullen hem wel gelijk wezen, dat wel. Dus Johannes die heeft eigenlijk nog niet zo'n goed zicht op de heerlijkheid die er in de hemel zal zijn. En dat heeft ook niemand trouwens, want wij leven nog in deze aardse bedeling. Het zal werkelijk straks de stoutste verwachting te boven gaan. Is toch geen kind van God die zich er ook maar iets bij voor kan stellen. Dat het oog niet moe zal worden van zien. En het oor niet moe van horen. En de tong niet moe om God te loven. Kan je toch niet meer voorstellen dat je nooit meer hoeft te zondigen. Dat is wel je verlangen. Terwijl je hier nog zondaar bent in je waarneming. Dus het is nog niet openbaar wat wij zijn zullen. Maar dat gaat ons verstand ver te boven. Maar we zullen wel hem, de Heere Jezus, die ons heeft lief gehad, gelijk wezen. De hoop der rechtvaardigheid. Je mag lezen het gehoopte goed, namelijk de rechtvaardigheid. En misschien mag ik het vanmiddag dan wel zo zeggen, naar aanleiding van deze woorden, het gehoopte goed, namelijk de rechtvaardigheid. Dat wij eigenlijk in de rechtvaardiging van de goddeloze het kleingeld hebben gekregen. En dat we straks eigenlijk alles ontvangen. Dus we hebben nu een aanbetaling gekregen. En die aanbetaling is als het ware de grond. Waar we ook werkelijk straks geheel rechtvaardig, geheel heilig zullen zijn. Gehoopte goed, namelijk de rechtvaardigheid, de volkomen rechtvaardigheid. En dan hoopt Gods kind niet op grond van wat zij gedaan hebben voor Christus, want dat is wat eigenlijk de Joden is te leren, maar wat Christus gedaan heeft voor hen, wat een troost voor degene die klaagt over het gebrek aan heiliging. Daarom zei de Heere Jezus, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dus dat is hetzelfde. De hoop der rechtvaardigheid of hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, verlangen. Kon ik maar zonder zonde leven. En dat kan, maar niet hier. Niet in deze bedeling, niet in deze tijd. Kon ik maar zonder zonde leven. Dat is wel uw vooruitzicht, kind van God. Kom een dag, hoef u nooit meer te zondigen, nooit meer. Dan bent u volkomen rechtvaardig voor God. Dat zal wat zijn, hè. Op de jongste dag, dan moet u maar lezen in artikel 37. als dat de kinderen van God al publiek gerechtvaardigd zullen worden bij de wederkomst van Christus. Want die aanbetaling geschiet hier in het geweten. Maar daar zal het volkomen zijn. En dan zal iedereen bekennen, al de goddelozen, dat ze waarlijk kinderen van God waren. En dat ze geleden hebben om de zaak van Christus. Een verslagen hart vertroost. Zijn de verslagen harten. Zijn er onder ons die berouw hebben over de zonde. Zijn er onder ons die klagen over dat inwonende bederf. Zijn er onder ons die maar niet verder komen dan de Kreupelstraat. Ik ontmoette van de week een man. Ik had ergens gepreekt en die wachtte me op. Hij zegt, ik had een geestelijke vader en die heette Klein Jan. En hij deed zijn naam eer aan. Hij was altijd klein. En waarom was Jan klein? Om deze reden. Hij kwam maar niet verder. Dat zijn de verslagen harten. Hij kwam maar niet verder. Hij werd maar geen goede christen. En hij werd maar niet heiliger. Wel, hier is de troost voor deze verslagen harten. De hoop der rechtvaardigheid. En dat is niet een valse hoop. Dat is niet een misschientje. Maar die vast en zeker gegrond. In die vrijspraak in het geweten. De belofte van het evangelie. Die God in ons geweten. In onze ziel heeft gelegd. Dus als u mij vanmiddag vraagt, dominee, waaraan is een gerechtvaardigde ziel te kennen? Nou, dat Jan klein blijft, daar kun je hem aan herkennen. Dat hij maar niet verder komt. Altijd maar in die Kreupelstraat blijft. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Uit het lichaam der zonde en deze doods. En dan komt het. Ik dank God door Jezus Christus, dat die verlossing zo dadelijk komt, als ik het lichaam der zonde mag afleggen, en nog ietsjes verder, als de Heer Jezus terugkomt, en dat ik dan een lichaam zal krijgen, zonder zonde, zonder vlek, zonder rimpel, om God eeuwig te loven en te prijzen. Hoort u, allen die in de Kreupelstraat wonen, straks dan zult u komen in het nieuwe Jeruzalem, met die gouden straten, en straks mag u leven op deze aarde, zonder zonde, tot eer en verheerlijking van de drie enige God. Dat is een troost, een verslagen hart vertroost, onze derde gedachte, in Christus armen. Want buiten de Heer Jezus geen troost, echt niet. U kunt goed hebben gekerkt, u kunt een psalm hebben gekregen, een vestje, weet ik wat allemaal. Maar buiten Christus is geen troost. Bent u in Christus? Bent u in Christus? Dat is de allervoornaamste vraag. Of u afgesneden bent van die eerste Adam en ingelijfd in die tweede Adam. Onze tekst zegt, want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop de rechtvaardigheid. Dus die verwachting die komt voort uit het geloof. Hoewel het in het geloof geschiet. Dus verwachten komt voort uit het geloof. Als een zondaar het geloof beoefent, dan is daar ook verwachting. Is daar ook een uitzien. Is daar ook een verlangen. Een hongeren en een dorsten. Honger en dorst, dat is geloof. Dat is een waar geloof. Dat is een rechtvaardigend geloof. Dat is een zeker geloof. Al heb je misschien de zekerheid niet op zak. Maar het is een waar geloof. Maar verwachten geschiet altijd wel in het geloof. Of door het geloof. Dus het geloven komt voort uit het geloof. Met andere woorden, het is een leven uit het geloof en niet uit de werken. Als Habakkuk dat zegt, en Romeinen, de rechtvaardige, zal uit het geloof leven. Zie je wel? Dat is niet van je moet je besnijden met alles wat erbij hoort. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat is een verwachtingsvol geloof, het gelooft. De hoop van de rechtvaardigheid. Dus hier is geloof en niet de werken. Hoewel het geloof door de liefde is werkende. Dat staat er in vers 6. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Wie door het geloof leeft, die heeft een innerlijke drang, namelijk de liefde Gods in Christus. En die heeft niet een uitwendige dwang, namelijk die van de werken. Dat is het verschil. Als twee mensen hetzelfde doen, dan is het nog niet hetzelfde. Het ware geloof is uit de liefde werkende. En waar liefde is, daar moet niets. Daar is eigenlijk die wandel van de geest als een heilige vanzelfsheid. Maar wat is nu eigenlijk geloof? Maar daar komt het op aan. Wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop en rechtvaardigheid Gods. En daarom heb ik onze derde gedachte in Christus armen genoemd. Ik heb nog niet zo lang geleden geprobeerd uit te leggen, weet u het nog? En onze belijdeniscategezanten moeten het zeker weten, dat de natuur van het geloof altijd is dat je je in gevaar bevindt. En je staat buiten, het regent, het dondert, het bliksemt, misschien wel hagelstenen. En het geloof weet, als ik door die deur naar binnen ga, dan sta ik droog, dan ben ik veilig. En dan staat het geloof er niet te redeneren of het allemaal wel kan, maar het geloof gaat ook daadwerkelijk, neemt ook de toevlucht tot het voorgestelde waar hij veilig is. En hij is overtuigd door de geest van de zekerheid, van de waarachtigheid, als hij binnen is, dan is hij ook veilig. Nou, dat is nu uit het geloof leven. Dat is altijd maar weer die toevlucht nemen en vallen in de armen van Christus. Dat is wat. Altijd uitgestrekte armen staan. En dat mag ik vanmiddag ook verkondigen. Ook voor degenen die niet aangingen. Er zijn nog uitgestrekte armen. Hoort u het? Er is nog een zaligmaker die nodig komt. De herbaatst tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Er is nog een zaligmaker die zegt, waarom weegt u geld uit voor hetgeen geen brood is? Er is nog een zaligmaker die zegt, komt en drink toch van deze wijn en neem toch van het brood. Kan nog. Dat geldt ook voor de kinderen van God. Altijd is daar een zaligmaker die zijn armen uitstrekt. En altijd is dat leven des geloofs. Dat hij zich in die armen van Christus werpt. En dan is daar vereniging. Dan is daar geloofsgemeenschap. Want in die armen van Christus ben ik ten nauwste met Christus verenigd. Dan ben ik één met hem. En dan is zijn gerechtigheid de mijne. En mijn schuld de zijne. Wat is het veilig in die armen van Christus. Weet u dat? Wat is het een rustpunt voor het hart in die armen van Christus. Weet u dat? Wat zijn dat zachte armen en vriendelijke armen en sterke armen. Als u zich daarin opnieuw mag laten vallen. Weet u dat? Daar kom je nou nooit en nooit bedrogen mee uit. Al is het dat mij mijn zonde mij aanklaagt. Als het geweten aanklaagt. Dan weet ik in die armen van Christus dat hij tot zonde is gemaakt. En dat ik daarom rechtvaardigheid Gods ben. In Christus Jezus. Uit het geloof. Dat is altijd vluchten uit jezelf. Dat is altijd vluchten uit alle nood en dood. In die middelaarsarmen van Christus. Weet je wat geloven is? Dat is een vaste en een zekere kennis. Dat die armen sterk genoeg zijn. En dat die armen vriendelijk zich om je heen slaan. En dat die armen je kunnen dragen tot in de eeuwige gelukzaligheid. En leven uit het geloof, dat is ook een leven in dat diepste vertrouwen dat hij zijn werk voor mij zal volenden. En dan weet ik wel, de inhoud is vaak veel te groot. Als er zoveel wantrouwen, zoveel klein geloof, dat je het bijna niet kunt geloven om weer als een arme zondaar in die armen van Christus te mogen vallen. Maar de Heilige Geest is het die het wantrouwen wegneemt en die door het geloof mij dat wantrouwen leert overwinnen, zodat ik vertrouw op Hem alleen. Onze catechisme zegt zo mooi, dat doet Hij door het evangelie. De Heilige Geest doet dat. Door het evangelie. En weet je nog wat het evangelie was? Dat Christus alles, maar dan ook alles, had volbracht. Nog een paar woorden over onze laatste gedachte. Door de Geest. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Wat betekent dat door de Geest? Wel, de kanttekenaren en anderen zeggen dat is de Heilige Geest die het vertrouwen in ons werkt. Kunt u zich een leven voorstellen zonder de Geest? Dat is er niet. Zonder de Geest zijn wij geestelijk dood. Je kunt wat indrukken hebben, je kunt wat godsdienst hebben, je kunt een traan hebben, maar je hebt Christus niet. Je hebt ook geen zekerheid. Zonder de Geest geen geestelijk leven. Maar William Perkins en andere oudvaders en puriteinen, die zeggen met geest, dan moet je geest met een kleine letter schrijven. Daar wordt het innerlijke mee bedoeld. De redelijke ziel, die geheiligd en vernieuwd is. Want u weet dat de oorspronkelijke Griekse tekst alleen maar uit hoofdletters bestaat. En als wij dus voor een hoofdletter of een kleine letter kiezen, dan is dat dus een uitleg van wat er staat. Dus in het Grieks staat er een woordje geest. En sommigen die zeggen dat is de Heilige Geest, die het vertrouwen in ons werkt. En anderen zeggen nee, dan moet je in onze Nederlandse taal geest lezen met een kleine letter. En dan is het de redelijke ziel die geheiligd en vernieuwd is. En het zou zomaar kunnen dat je voor dat laatste moet kiezen zonder het eerste uit te sluiten. Want het is altijd de Heilige Geest die inwerkt op die redelijke ziel van de mens. Kijk, dat kunnen je ouders niet. Je ouders kunnen wel op je inpraten, dan ben je soms even bewogen, maar je kunt elkaar het niet aanpraten. Je kunt ook niet zelf in de binnenkamer gaan mediteren zoals vroeger de filosofen dat deden. En zo werden ze sterker en krachtiger. Het is altijd een werk van de Heilige Geest om die redelijke ziel van binnen te vernieuwen en te heiligen. Maar misschien is het toch goed om inderdaad te kiezen voor geest met een kleine letter. Zonder de geest met een hoofdletter uit te sluiten. Want in vers 6, daar vindt u weer dat woordje want. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid. Dat is de buitenkant, hè? Dat is de vorm. En dan ziet u, dan maakt Paulus dus een tegenstelling dat het ware geloofsleven innerlijk, in die redelijke ziel, zich afspeelt. En dat ware geloofsleven, dat is niet bezig met besnijdenis of met voorhuid, met vormen, met de buitenkant. En nog een keer, Paulus laat verderop in dit hoofdstuk zien dat we niet raak kunnen leven, dat zij verre. De geestelijke vrijheid betekent niet losbandigheid voor het vlees. Maar Paulus wil ons hier wel duidelijk maken wat de Heer Jezus aan die Samaritaanse vrouw duidelijk maakte. Als jullie de Heere willen aanbidden, dan gaat het niet om een berg, om een plaats, Jeruzalem of Samaria. Maar dat we Hem aanbidden in geest en in waarheid. Wij zijn vaak zo tevreden met een beetje buitenkant. En als de mensen ons dan maar een nette christen vinden, dan vinden wij het goed. Maar God ziet het hart aan. Die redelijke ziel, die moet dus vernieuwd zijn. Die moet dus veranderd zijn. Die moet bewerkt zijn door de geest met een hoofdletter. Want wie steunt op het uitwendige, die komt bedrogen uit. Ziet u, in Christus Jezus heeft de besnijdenis geen enkele kracht, nog de vooruit. Of Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Als u zich laat besnijden de buitenkant, dan zal Christus u niet nut zijn. Al zit u 80 jaar uitwendig aan het avondmaal, als u nog nooit met uw ziel het geloof hebt geoefend. En ik ben bang dat het daar heel vaak fout gaat. Dat mensen wel met een beetje gevoel geloof dachten te oefenen, met hun verstand geloof hebben geoefend. Maar niet met die redelijke ziel, de geest die Paulus hier bedoelt. Een redelijke ziel. Zoals ik hier weet wat ik zeg en sta te praten en u mij hoort, zo hoort die redelijke ziel en zo beleeft die redelijke ziel wat God werkt door zijn geest in dat hart, in dat hart. Nou, zo lezen we de tekst nog een keer, want wij verwachten door de geest, door staat er eigenlijk niet in het Grieks. Je mag dus ook zeggen in die redelijke ziel of met die redelijke ziel. Dat verwachten, dat is niet een sommetje maken op grond van, maar dat is iets wat in het hart van een kind van God leeft. De hoop, de rechtvaardigheid. En nog eens, dat verwachten, dat is net zo waarachtig, net zo zeker, dan dat ik u zie zitten en u mij ziet staan of thuis mij hoort. Dus het gaat om het geestelijke. In de ware dienst van de Here. Daar loopt het over. En kunt u dat nu zeggen? Dat u die verwachting heeft? Ik zeg niet dat die verwachting altijd even sterk is. Maar mag u nou beleiden op grond van uw vrijspraak? En die vrijspraak is op grond van de verdiensten van Christus, dat u een gegronde hoop heeft, dat u eens van al uw zonden verlost bent en heilig voor God zult leven tot in alle eeuwigheid. U ziet wel dat u geen tegenstelling moet maken tussen geest met een hoofdletter en met een kleine letter. Die horen bij elkaar, want het is de Heilige Geest die de inwendige mens bestuurt. En die judaïsten waren bezig met het uitwendige, met de buitenkant. En dat is het grote verschil. Daarom was Paulus zo fel om die gelaten terug te krijgen bij die hartelijke, geestelijke dienst van de Here. We gaan naar huis. Een van de profeten zei, scheurt uw hart en niet uw kleren. En dat is wat de geest doet. Dat is wat in de geest plaatsvindt. Daar is die hartelijke droefheid naar God. En die bedroefd zijn over hun onvolkomenheden, die zijn vanmiddag vertroost. En die mogen ten alle tijden vertroost zijn met de hoop der rechtvaardigheid. Amen.